Mag dan nu allereerst het woord geven aan Peter, de jongste zoon van de overledene.
Mede namens mijn broer Sjaak wil ik graag nog een paar woorden zeggen. Vandaag moeten we helaas definitief afscheid nemen van pa. Maar hij was ook echtgenoot, schoonvader, opa, broer, zwager, oom of gewoon huip. U allen kende hem, ieder op uw eigen manier. Als lid van de kerk, de dampclub, de reisvereniging of op andere wijze. Afscheid nemen doet pijn. Maar we zijn dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend. We willen hem blijven herinneren zoals hij was, voor die slopende ziekte. Hij heeft, zoals hij zelf zei, een hoge leeftijd mogen bereiken. En heeft tijdens zijn leven mooie momenten, maar ook enkele dieptepunten gekend. Hij heeft geleefd en we hebben daar fijne herinneringen aan. Pa heeft vanaf september vorig jaar, toen de ziekte zich openbaarde, gelukkig veel blijken van medeleven mogen ontvangen. Van familie en bekenden, vanuit de kerk en van de mensen uit de buurt. Dat heeft hem, maar ook ons, enorm gesteund. Tijdens zijn ziekte werd pa heel goed verzorgd door onze tante Rie, de wijkverpleging, dokter Wierega, de lange periode thuis, door de doktoren en verpleegpersoneel in het ziekenhuis en door de medewerkers en vrijwilligers in het hospice de Lando, waar hij, maar ook wij, met alle mogelijke hulp en steun zijn opgevangen. Groot respect en veel dankbaarheid hebben wij daarvoor. Op 8 juni, toen wij rond zijn sterfbed zaten, kreeg pa van een echtpaar, waarvan hij veelvuldig kaarten heeft ontvangen, nog een kaart met een lied, waarvan de inhoud hem werd toegewenst. De tekst van het lied heeft ons zeer geraakt en wil ik nu graag voorlezen. O sterke God, waarop ik bouw, waar ik mijn hart aan toevertrouw, wil steunen in de felste strijd, stel mij in uw geborgenheid. Wees mij een gids op het smalle pad en leid mij naar de gouden stad. Alleen kan ik de weg niet gaan, verloren in mijn eigen baan. Leer mij weer worden als een kind dat in uw tuin zijn vreugde vindt, dat bloemen plukt en vlinders ziet en van uw licht en zon geniet. Kom als een vriend van mij dichterbij. Ik hoor bij u, u hoort bij mij. U hebt een sterke band gelegd en mij de hemel toegezegd. O sterke God, waarop ik bouw, waar ik mijn hart aan toevertrouw. U komt aan het einde van mijn reis en voert mij in uw godspaleis. Wij hopen vurig dat hij die reis heeft mogen maken. Hij heeft het verdiend. Bedankt, pa, voor alles wat u voor ons heeft gedaan. Ook willen we u allen bedanken voor uw komst hier naartoe. Uw aanwezigheid bij deze voor ons zo droevige gebeurtenis stellen we bijzonder op prijs en geeft ons veel kracht. Een speciaal woord van dank richten we aan dominee de Butte en ouderling Talen voor hun vele bezoeken aan pa en pastorale begeleiding. En tot slot bedanken wij de heer Van der Slik voor de hartelijke manier waarop hij ons heeft bijgestaan bij het regelen van de uitvaart. Dank u wel.
Mag dan nu het woord geven aan dominee Den Butter.
Voordat we nu samen zingen uit de 89ste psalm, het 19e vers. Het vers dat spreekt van onze vergankelijkheid, van onze broosheid, maar dat ook de richting wijst die wij in onze vergankelijkheid en broosheid moeten gaan. wij zullen eerst samen bidden. Barmhartige God, u weet waarom we hier samen zijn. U weet wie we vandaag moeten gaan begraven. U hebt hem na een leven van 79 jaren weggenomen, heren. En er is aan zijn sterven heel wat vooraf gegaan. Heel wat lijden, pijn lijden. Er is aan vooraf gegaan de wetenschap dat het toch langzaam maar zeker naar het einde ging. Dat wist hij, dat wisten zijn vrouw, dat wisten zijn kinderen en kleinkinderen en anderen die om hem heen stonden. En dat op zich gaf al grote moeite, want dat betekende afscheid nemen, dat betekende loslaten, dat betekende alles hier op aarde achterlaten. En u weet wat dat allemaal gekost heeft. Maar op uw tijd kwam dat einde, heren. En nu is de familie zonder hem. En vandaag het definitieve afscheid en de graflegging. En dan gaan ze naar huis zonder hem. En de plaats die hij innam was leeg. De stoel waarin hij zat, het bed waarop hij zoveel maanden lang ook thuis gelegen heeft, is al weg. De plaats die hij ingenomen heeft in de familiekring als man, als vader, als opa, als broer, als buur, als lid van onze gemeente, is leeg. En we kijken hem na. Maar heren, laten we dat niet alleen doen. Als we dat alleen doen, dan hebben we niets meer over. Dan zien we ook niets meer. Dan zien we de leegte en de broosheid en de vergankelijkheid. En het is goed dat we dat zien. Het is goed dat we daarbij bepaald worden. Want het is ook ons lot, het gaat ook ons aan. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? En we weten allemaal het antwoord op die vragen. En het antwoord is heel eenvoudig, niemand. Niemand redt immers zijn ziel van het graf. Maar heren, als we dat dan moeten bedenken en ook op onszelf moeten toepassen, laat dat niet het enige zijn. En dankzij uw genade hoeft het ook niet het enige te zijn, want u hebt ons uw woord gegeven. En naar dat woord mogen we gaan luisteren. Heilig het aan ons hart. Spreek, heren, zodat we het begrijpen, zodat we het ter harte nemen, zodat het kracht geeft, zodat het zegen nalaat. En laat ons zo ook in deze rouwsamenkomst ondervinden dat u een goed en een genadig God zijt. Amen. Ik lees u het laatste hoofdstuk uit het boek Prediker. En gedenk aan uw schepper. In de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van welke gij zult zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken wederkomen na de regen. In de dag wanneer de wachters van het huis zullen beven en de sterke mannen zich zullen krommen. En de maalsters zullen stilstaan, omdat ze minder geworden zijn en die door de vensters zien verduisterd zullen worden. En de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden als er is een nederig geluid der maling en hij opstaat op de stem van het vogeltje en al de zangeressen nedergebogen zullen worden. En wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg en de amandelboom zal bloeien en dat de springhaan zichzelf een last zal wezen en dat de lust zal vergaan, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt en de kruik aan de springader gebroken wordt en het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt en dat het stof wederom tot aarde keert als het geweest is en de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Het is al ijdelheid. En voorts, terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht en hij stelde vele spreuken in orde. De prediker zocht aangename woorden uit te vinden en het geschrevene is recht, woorden der waarheid. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen, gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen die gegeven zijn van de enige herder. En wat boven dezelfde is, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Van vele boeken te maken is geen einde en veel lezen is vermoeiing des vleeses. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak, vrees God. En houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is. Het zij goed, of het zij kwaad. Prediker heeft, en dat is ook een van de mooie dingen die je in het woord van God tegenkomt. Prediker heeft de taal waarover hij beschikte mogen gebruiken om ons op een hele beeldende manier het ouder worden en het levenseinde te tekenen. En over datgene wat de prediker daarvan in deze uitgewerkte metafoor, in deze allegorie zegt, willen we vanmorgen nagaan denken nu wij, mevrouw Schelvis, uw man moeten gaan begraven. En nu wij jullie vader moeten gaan uitdragen en jullie grootvader. U staat voor een moeilijke taak. U stond trouwens maandenlang voor een moeilijke taak. En er is heel wat op u afgekomen. Heel wat verdriet hebt u moeten verwerken. Heel wat zorgen hebt u moeten delen. Heel wat onmacht hebt u ook moeten ervaren. Machteloosheid, want er zijn momenten geweest dat u zo graag wilde helpen en dat die hulp die hij nodig had van u niet kon komen. En dat u de pijnen niet kon verlichten en dat u de ziekte niet kon wegnemen. Er zijn heel wat momenten geweest dat u het gevoeld hebt, wij moeten elkaar gaan missen. En dat is heel wat, als je dat al van tevoren gaat inleven en als het dan nog werkelijkheid wordt ook. En als daarna de dingen weer in een zekere zin gewoon gaan worden en toch nooit meer gewoon, nooit meer zoals ze waren gaan worden. Als de werkelijkheid pas echt gaat worden beleefd en de leegte pas echt gaat worden beseft. U hebt al heel wat meegemaakt en u zal nog wel heel wat naar aanleiding van dit sterven moeten verwerken. En dat geldt op zijn tijd ieder mens. Want we komen er allemaal vroeg of laat voor te staan en ongetwijfeld degenen die hier verder aanwezig zijn en die met de familie Schelvis meeleven in deze dagen, ze zullen het zelf ondervonden hebben, ze zullen het anders ook nog wel van heel dichtbij gaan ondervinden, dat de mens zoals hier in Prediker staat naar zijn eeuwig huis gaat. En dat geldt niet alleen van je man of van je vrouw of van je vader of van je moeder of van je buurman, maar dat geldt van ons allen. En ik zei, Prediker heeft de gang die wij maken, zeker als we ouder worden en afgebroken worden, in deze allegorie getekend. Eer de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden en de wolken wederkomen na de regen. Hij vergelijkt het mensenleven met de herfst. Als de mooie periode van de zomer voorbij is en als de dagen korter worden en als het donkerder wordt in de natuur en als de hemel bewolkt wordt en als de wolken zich ontladen in regenbuien, als je het licht van de zon niet meer zo helder ziet en als je het licht van de maan niet meer zo helder ziet en van de sterren niet, dat is eigenlijk de ouderdom. Het wordt donker, het wordt grauwer, het wordt stiller. En dan gebruikt hij een beeld dat hij verder uitwerkt, het beeld van een oud geworden, een bouwvallig huis. De wachters van het huis zullen beven, de armen, en zo moet u deze allegorie lezen, die wachters die staan voor lichaamsdelen, de armen worden beverig. Daar gaat de kracht langzamerhand uit. Ze kunnen niet meer wat ze vroeger konden. Ze hebben die kracht niet meer die ze vroeger hadden. De sterke mannen zullen zich krommen. De benen waar je zo stevig op stond en waar je mee kon lopen En waar je op kon staan, die benen worden zwakker. Die benen worden beveriger. Ze zullen zich krommen. De maalsters zullen stilstaan. In de tijd waarin dit geschreven werd, kon je nog niet naar een kaakchirurg, kon je nog niet naar een orthodontist, kon je nog niet over een gebit beschikken. Als je je tanden kwijtraakte, was je ze kwijt. En de maalsters waarmee we het vlees, waarmee we het eten vermalen, ze zijn minder geworden. En het gevolg daarvan, die uit de vensters zien, zullen verduisterd worden. Dat ziet op de ogen. De ogen die ook niet meer kunnen zien wat ze vroeger konden zien. Daar komt ook een vloers omheen. Brillen bestonden er in die tijd nog niet. En als je staar op je ogen kreeg, dan kon je er niet aan geholpen worden. En zodoende is de werkelijkheid hier getekend. Die uit de vensters zien, die zullen verduisterd worden. Vele mensen waren voortijdig bijna blind. De twee deuren die naar de straat opengaan zullen gesloten worden. De lippen waar een mens mee kon spreken, waar een mens zijn gedachten mee onder woorden kon brengen, ze worden gesloten, ze vallen als het ware in de tandenloze mond naar binnen. En alweer een teken van de ouderdom en van de afbraak. Er is het nederig geluid van de maling. Zo'n oude is bijna onverstaanbaar als hij nog wat zegt. Er kunnen dagen komen dat hij wel wat fluistert, maar dat de kracht aan zijn stem ontbreekt. En dat hij bijna onverstaanbare klanken uitspreekt, waar iemand die er goed naar luistert misschien nog wat van maken kan, maar toch ook niet zeker is dat hij het goed begrepen heeft. Herkent u het allemaal? Het heeft zich inderdaad ook in het leven van uw man afgespeeld. Al deze werkelijkheden. Hij staat op de stem van het vogeltje, de zangeressen worden nedergebogen. Men slaapt niet meer zo lang, hij slaapt niet meer zo ongestoord, hij is soms al heel vroeg wakker. Ook wanneer ze voor de hoogte zullen vrezen, ze durven de straat ook zo wat niet meer op. En als ze een helling moeten beklimmen, dan durven ze bijna niet vanwege hun kortademigheid. En als ze de trap op moeten, dan wordt dat ook een hele moeite. Het lukt eigenlijk niet meer. En als de ziekte die de krachten sloopt al erger wordt, dan moet je een bed in de kamer beneden zetten, want dan kan je niet meer naar boven. Dat er verschrikkingen zijn, zullen op de weg, dat de mens op straat bang is voor alle gevaren die hem bedreigen en dus maar liever niet meer op straat komt, dat de amandelboom gaat bloeien, de bloesem, de witte bloesem van de amandelboom tekent zich af op de grauwe kleur, op de witte kleur die het haar aanneemt. Springkaan is zichzelf een last, die sleept zich nog maar wat voort. De lust vergaat. Je hebt er geen aardigheid meer in. Het hoeft allemaal niet meer. Zelfs de eetlust vergaat. Zelfs dat de mens geen behoefte meer heeft aan eten. Dat hij het eigenlijk ook niet meer verdragen kan, het eten. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Dan gebruikt prediker nog twee beelden. In het zesde vers, als het zilveren koord ontketend wordt en de gulden schaal in stukken gestoten wordt. Die schaal, die olielamp, die hing aan een zilveren keten. Die keten breekt en die lamp valt in stukken. En als het rad aan de springader aan de bornput in stukken gestoten wordt en dus de kruik aan de springader gebroken wordt, aan dat rad bij de put hangt een kruik met een touw, maar dat rad is vermolmd en dat breekt en de kruik valt naar beneden en is ook gebroken. Zoiets is het. Sterven. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. En dat is nu ons aller lot, de mens. Dat was Hubrecht Schellevis. En dat bent u en dat ben ik. Zolang die naam op ons van toepassing is en we zijn als mensen op deze wereld geplaatst, zolang we die naam dragen, mens, zolang blijft ook van ons gelden dat we naar ons eeuwig huis gaan. Een uitdrukking die bij de Egyptenaren in de oudheid ook gebruikt werd. Als ze hun doden gingen begraven, dan begroeven ze in hun eeuwig huis. In een figuurlijke zin is dat natuurlijk ook zo. Al kun je dat van het graf ook niet zeggen. De mens, wat er van hem over is althans, gaat naar het graf. En daar blijft hij. Als tenminste de graven niet na zoveel jaren geruimd worden. Dat graf is eigenlijk het eeuwige huis dus ook nog niet. Wat is dan dat eeuwige huis? Nou, noem het dan maar het dodenrijk. Noem het dan maar die plaats waar alle doden terechtkomen. Maar dat kan tweeërlei zijn. In vers 7 zegt de prediker dat het stof weer naar de aarde keert, dus dat gaat naar het graf, maar de geest keert weer tot God. Alleen de vraag is hoe. Hoe keert onze geest terug tot God? En nou zegt prediker dat niet, maar prediker is ook maar een deel van het geheel van de Bijbel. En prediker 12 is ook maar een hoofdstuk van de vele hoofdstukken die we in de Bijbel, in het woord van God hebben. En als we naast dit boek prediker en naast dit 12e hoofdstuk en naast deze uitdrukking die vrij algemeen aanduidt waar de mens heen gaat naar zijn eeuwig huis, als we daarnaast andere gegevens uit het woord van God leggen, dan kunnen we de conclusie trekken, ja, maar dat eeuwige huis, dat kan nog tweeërlei zijn. Dat is eeuwig wel of eeuwig wee. Als ik het dan zo mag zeggen, wat is dat eeuwige huis? Dat is in feite dat huis dat lijkt op waar je hier op aarde thuis was. Ik bedoel het in geestelijke zin. Wat is je levensinhoud geworden? Wie is je levensinhoud geworden? Waar ging het een mens dan ten diepste om in zijn leven? Om God of om zichzelf? En wat hij om zichzelf heen heeft, is dat wat je hier hebt? Je een en je al geweest? Of is je schepper, is je God, is de onderhouder van je leven, is de Zoon van God, de Heere Jezus Christus, de middelaar, de zaligmaker, is Hij de inhoud van je leven geworden? Als de geest weer keert tot God, dan is het, zo zei ik, de vraag, hoe keert hij terug tot God? Moet je hem dan gaan ontmoeten als degene die aan het einde van je leven staat en daar recht doet? Alleen maar zo? Zodat hij je ook geeft, zoals dit laatste gedeelte van prediker ook zegt, de God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, het zij goed en kwaad, er komt dus een dag van afrekening. Is dat de God die we gaan ontmoeten, die gaat afrekenen? En die de balans opmaakt en die dan gaat zeggen, zo en zo is je leven geweest, dus zo en zo zal je bestaan na je leven zijn. Of is die God ook om Christus wil geworden onze genadige en verzoende Vader? Is hij om Christus wil de God geworden die ons in genade aanneemt en die onze zonden die er zijn wegneemt en onze ongerechtigheden verzoent en ons van alle verdorvenheid verlost? Hoe gaat een mens naar zijn God? Hoe gaat hij naar zijn eeuwig huis en waar zal dat zijn? Het woord van God spreekt ons heel eerlijk over de mogelijkheid dat wij eindigen in de buitenste duisternis. Het woord van God spreekt ons aan de andere kant ook. Jezus zelf zei het van het vaderhuis met zijn vele woningen. Waar hij voor al de zijnen, voor al degenen die in hem hebben leren geloven en op hem hebben leren vertrouwen en die in hun korte levensperiode, in dat korte poosje waarin we in een broos en bouwvallig huis verkeren, God en zijn genade hebben leren zoeken en vinden, Christus heeft voor al zulke mensen een plaats bereid. En als hij die plaats bereid heeft, zo heeft hij beloofd, zal hij wederkomen en zal hij de zijne tot zich nemen, opdat zij ook zijn waar hij is. Het vaderhuis met de vele woningen. En nu is het voor u en voor mij de vraag, waar is ons reisdoel? Waarheen gaan we? Eén ding staat voor ons allemaal vast en dat is voor ons allemaal hetzelfde. Wij gaan sterven. Eén ding is voor ons allemaal zeker. Er komt een moment dat wij de laatste dag van ons leven beleven en dat het dan voorbij is. Maar waar gaat dan de geest heen? Uw geest en mijn geest. En wat is dan onze eeuwige bestemming? Waar eindigen wij? En dat is niet zomaar een vraag. En dat is ook niet zomaar een vraag op een dag als deze, waarop we iets van de ernst van de dingen gevoelen en proeven. Maar het is een vraag voor alle dagen. En dat is een vraag waar je niet mee leven mag en niet mee leven kunt als het goed is. Maar dat is een vraag waar een antwoord op moet komen. Dat is een dringende vraag. Dat is een vraag die, als die niet beantwoord is en als ik niet weet wat Gods antwoord aan mij is, als ik dat antwoord niet heb, dan mag ik geen rust hebben zolang ik dat antwoord niet weet. Ik kan met die vraag niet leven. Ik moet met het antwoord leren leven. Heere, u weet het. U weet waar mijn hart naar uitgaat. U weet waar mijn hoop op gevestigd is. U weet waar ik een schuilplaats zoek met mijn zonde en met mijn ongerechtigheden. U weet dat ik u niet missen kan. U weet dat ik in dat bloed, in dat offer van Christus, al mijn hoop en mijn vertrouwen stel, om zo van God uit te mogen weten wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei. En hij zei het heel persoonlijk: ik ga heen om u, en misschien heeft hij ze wel aangewezen, plaats te bereiden. En als ik plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder en ik zal u tot mij nemen. Dat is het enige antwoord waar je mee leven en waar je mee sterven kunt. Waar je houvast aan hebt als alles je uit de handen glipt. Waar je mee sterven kunt en waar je je laatste adem mee uit kunt blazen. Want dan blijft, als alles wegvalt, die hoop. Dan blijft, als alles verdwijnt, die vastheid. Want dan blijft, als iedereen ons los moet laten, die God. En dan blijft, als iedereen niet verder met je mee kan gaan, die herder, waar Psalm 23 van spreekt. Al ga ik, zegt de dichter, door het dal van de schaduw des doods, gij zijt met mij. Amen. We zullen samen zingen Psalm 39, de versen 3 en 5. samen danken en bidden. Heren, wij mogen samen uw naam danken dat u ons uw woord geeft. Het woord dat ons enerzijds zegt en de werkelijkheid bevestigt het ook, dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat en dat de rouwklagers rondgaan in de straten. En dat het stof weerkeert tot de aarde waaruit het genomen is. En dat de geest weerkeert tot God. Dat is de ene kant, dat is de werkelijkheid, dat is wat we zien, wat we vandaag ook heel concreet zien, waar we alle getuigen van zijn. En zeker als we straks om de geopende grafkuil staan, dan zien we het gebeuren, Heere, dat het stof weerkeert tot de aarde. Daarachter, in de onzichtbare wereld, zijn ook dingen gebeurd die wij niet kunnen zien, die voor onze menselijke ogen onzichtbaar zijn gebleven. De geest die terugkeerde tot God. Heren, maar dat is niet het enige wat het woord ons bekend maakt. Dat is ook niet het enige, de werkelijkheid die wij waarnemen. Maar er is nog een werkelijkheid. En die kan ook waargenomen worden. Niet met ogen, maar met ons hart, met ons geloof, met en in de beleving. Heren, dat is de werkelijkheid dat gij voor degene die u vrezen een eeuwig huis hebt bereid in de hemelen. En dat gij ze tot u neemt op uw tijd. Allen die waarachtig in u hebben leren geloven, allen die met hun zonden en ellenden zich tot u ter genezing hebben gewend. De andere kant, de grote tegenstelling, en het is de grootste die denkbaar is, dat is eeuwig verloren gaan. Voor degene die u niet nodig hadden, voor degene die het zonder u deden, voor degene die in eigen kracht dachten te kunnen leven en dachten te kunnen sterven. Voor degene die misschien op mensen gesteund hebben, misschien op zichzelf gesteund hebben. Hoe ijdel is dat? Ijdelheid der ijdelheden. Maar als wij ons hart hebben mogen leren toevertrouwen aan u, o Heere Jezus Christus, dan is sterven uiteindelijk wel het einde van ons aardse leven, maar het wordt tegelijkertijd een doorgang tot het eeuwige leven. Wij bidden u, Heere, dat u de familie nu bijzonder ook wilt sterken, nu ze die laatste gang met het lichaam van de overledene gaan maken. Dat u ze sterken wilt, Heere, bij het afscheid. En dat u ze sterken wilt bij het graf. En dat u zo uw zegen aan deze dingen nog wilt geven, Heere, dat het ervaren mag worden dat het niet te vergeefs is om op God te vertrouwen. Hoor ons om Jezus wil. Amen.
Geachte familie, verdere aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoten der aarde toe te gaan betrouwen. Mag u dan verzoeken, nadat uw geliefde overleden zal zijn uitgedragen, u zich op de zodanig genoemde volgorde op te stellen voor vertrek naar de begraafplaats. Mag u nu wederom, indien het mogelijk is, verzoeken om te gestaan. Thank you.
Ik lees met u nog een paar versen uit Psalm 39. We hebben ervan gezongen. Lezen hoe het in de onberijmde tekst staat. Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de maat van mijn dagen is, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. En zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is in ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers voelen zij ijdel, men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Laten wij samen bedanken en bidden. Heere, met dat woord mogen wij toch ook vanmiddag deze hele plechtige, droeve gebeurtenis beëindigen. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Laat dat inderdaad ook zo zijn bij mevrouw Schellevis, bij de kinderen, bij de kleinkinderen, bij de andere familieleden. En als wij met onze eigen broosheid zijn geconfronteerd en onze eigen vergankelijkheid onder ogen hebben moeten zien, dan ook, Heere, wat verwachten we nu? Verwachten we het van dit leven? Verwachten we het van onze kracht? Verwachten we het van onze gezondheid? Verwachten we het van onze kennis, van onze inzichten, van ons intellect? Verwachten we het van iets van hier en van ons? Of is onze hoop op u? Heren, alleen als dat zo is, dan kan het. Dan kunnen we verder, dan kunnen we rouw dragen en een verlies verwerken en toch bemoedigd en bekrachtigd verder gaan. Alleen zo kunnen we waarlijk getroost zijn. Alleen zo kunnen wij ook uitzicht hebben voor onszelf in leven en in sterven, als onze hoop op u is. Heren, wij danken u voor al het goede dat u ons hebt gegeven vandaag. Hoe moeilijk de dingen ook waren en hoe verdrietig ons hart ook kan zijn. Heren, de dingen mochten in goede orde verlopen. U hebt daar ook voor gezorgd. U hebt het gegeven dat we, ook toen we op het graf stonden, daar inderdaad konden staan en niet voor regenbuien haastig moesten weglopen. Heren, al die dingen zijn ook gaven van u. En wij bidden van u dat u vandaag en vanaf vandaag verder helpen wilt. Gedenk ons in uw genade. Laten we uw naam ook mogen danken. Het is al gezegd, maar we mogen het ook tegen u zeggen. Uw naam daarvoor danken dat u in de overledene ook zoveel hebt willen geven. Daar is van de kant van de zoons van getuigd dat ze veel in hem hebben ontvangen. Heren, dat hebt u inderdaad in hem gegeven aan zijn vrouw, tweemaal zelfs, ook aan zijn eerste vrouw en nu ook aan de vrouw met wie hij tot nog toe getrouwd is geweest. U hebt het ook aan de kinderen gegeven en de kleinkinderen, veel hebben ze in hem mogen ontvangen. Daar danken we u voor, maar dat betekent tegelijkertijd dat ze ook veel in hem zullen missen. Wees gij hen in dat gemis nabij, om Jezus wil. Amen.
Mag nu mevrouw Schellevis, kinderen, kleinkinderen en de zuster van de overledene allereerst verzoeken mij te volgen naar de rouwkamer.
alsnog met de priester komen leren. Daarna zal ik al een koffie worden aangeboden.